De maand maart is de maand van de biddagen. Achterliggende week het eiland Tholen. Komende week Goeree-Overflakkee. En de week daarop de landelijke biddag. En wat is het van betekenis om juist in een tijd als vandaag ons te bezinnen op gebed? Overigens, de Heere Jezus wekt er ook indringend toe op. Zie toe, waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. De tijd waarin de Heere komen zal in zijn kracht en in zijn heerlijkheid op de wolken. Alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Wat zal dat een ontzaglijk ogenblik zijn? Als de hemel zich ontsluit en de archangel zijn stem laat horen en de bazuinen zullen klinken, sterren vallen, de zon verduistert. Gaat uit, de bruidegom komt, gaat hem tegemoet. En hebben we dan de olie in de lamp? Is er de verwachting, het uitzien? Of zullen we ingedommeld zijn, gelijk de wijzen met hen de dwazen? We kunnen zo oppervlakkig leven, ook in ons godsdienstig leven. Het allemaal zo als vanzelfsprekend achten. We bidden en we danken en we lezen uit de Bijbel. En ja, wij nemen onze plichten waar, we kennen onze verantwoordelijkheid, ook in het kerkelijke leven. En we maken graag de diensten mee en laten die ook mogen voldoen aan onze verwachting. Maar voor het overige dan, ja, dan gaat het allemaal zoals het gaat. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat we door genade gebracht worden op onze knieën voor het aangezicht des Heren, wakker gemaakt, zoals Paulus dat uitroept tot de gemeente van Efeze: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. De tijd waarin we leven is vol van allerlei moeilijkheden, allerlei zorgen in het wereldgebeuren, ook landelijk. We houden ons hart vast wanneer we de ontwikkelingen zo gadeslaan. En daarom zo waakt dan in vers 35 van Marcus 13. Zo waakt dan, want ge weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. Des avonds laat of ter middernacht of met het hanengekraai of in de morgenstond. Opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Dat is de opwekking waarmee de Heere naar ons toekomt. Opdat het in ons hart zijn mag, gelijk als we gezongen hebben. Gelijk een knecht zit op de hand des Heeren om noodruf te begeren. Zo de ogen slaan naar de hemel om het daarvan te verwachten. Want van ons is wat dat betreft geen enkele verwachting. En dat dit waar is en dat dit werkelijk is, dat gaan we vanavond zien als we bij een bidder komen in het eerste kroniekenboek. 1 kronieken en daarvan het 4e hoofdstuk. 1 kronieken 4 en in dat hoofdstuk het 10e vers. 1 kronieken 4 vers 10. We lezen daar het woord van onze God. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende: indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met me zijn zal, en met het kwade alzo maakt dat het mij niet smarte, en God liet komen wat hij begeerde. Het gaat over het gebed van Jabes. 3 hoofdstukjes waar we de preek in hopen te verdelen als de Heere ons helpt uiteraard. Hè? De aanspraak in dat gebed en de inhoud van dat gebed en de vrucht op dat gebed. Het gebed van Jabes, de aanspraak. Hij riep de God van Israël aan. de inhoud van dat gebed. Indien gij mij rijkelijk zegen en mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met me zijn zal. En met het kwade al zo maken dat het mij niet smartte. En de vrucht op het gebed en God liet komen wat hij begeerde. De Heere zal nooit over een oprechte bidder als het ware heen stappen. Hij hoort zo gaarne het roepen en bidden van kinderen, van jongeren, van ouderen. De Heer Jezus zegt in Lucas 18, altijd bidden en niet vertragen. En dan spreekt hij die gelijkenissen uit van de onrechtvaardige rechter en van de tollenaar en de fariseer, om aan te geven de betekenis van het gebed. Zo ook vanavond. We hebben het Eerste Kroniekenboek geopend. Wie de kronieken samengesteld hebben, dat is ons niet helemaal duidelijk. Maar over het algemeen denkt men aan Ezra, de schriftgeleerde, bekend met Mozes en de inzettingen van de Heere en met het volk en de hand van de Heere in dat volk, door de geschiedenis met dat volk. De eerste hoofdstukken in het kroniekenboek zijn allemaal namen, geslachtsregisters. Ik kan me voorstellen dat als je daaraan toe bent in het bijbelezen aan de tafel, dat je denkt, zullen we ze maar niet overslaan. Sommige namen zijn heel moeilijk om uit te spreken en onthouden doen we ze sowieso niet. Soms kan het zelfs hilariteit geven aan tafel. En daarvoor alle begrip, maar het is wel de Heilige Schrift. Hè? Het is wel door God ingegeven. Het heeft wel een betekenis en het heeft ook een bedoeling. Want juist door die namen in de geslachten wil de Heere bewijzen dat hij de God van het volk Israëls is. Om zo van de eerste tot de laatste naam uit te komen bij de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is de gouden draad die er door de kronieken heen getrokken wordt. En dan begint vanzelf het hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, het eerste vers met Adam. Nou, dat is ons allervader. Daar kan ik nou niet bepaald trots op zijn, op zo'n vader. Want het is in Adam dat we allen gezondigd hebben, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren, allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen, en we kunnen in het koninkrijk van God niet komen, tenzij dat we van nieuws geboren worden. Dat alles ten gevolge van de ongehoorzaamheid, het ongeloof, de opstand, de hoogmoed tegen God, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Wat dat betreft hebben we geen beste erfenis meegekregen vanuit het paradijs. Maar nu is dit het wonder, dat God een weg uitgedacht heeft waar geen weg meer was, zodat we mochten komen bij vernieuwing in Gods lieve gunst en zalige gemeenschap, terugkrijgen hetgeen wat we God beroofd hebben, namelijk de kennis en de gerechtigheid, de heiligheid. Adam, Set, Enos. En het is in de dagen van Enos dat men de naam van de Heere begon aan te roepen. Nou, dat is niet onbetekenend, ook voor de tekst die we vanavond mogen overdenken. Het geslacht van Juda is aan de beurt. Juda met zijn zwarte levensbladzijde, denk maar aan de geschiedenis met Tamar en al wat ermee verband houdt. Juda, toch, als Jacob op zijn sterfbed ligt en al tastend door die zonen heen gaat, vindt hij geen houvast in Ruben, de oudste. Ook niet in Benjamin, zijn liefste. Ook niet in Jozef, de behouder van het leven. Maar in Juda. Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. En de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Juda, God loven betekent deze naam. En daarin wordt hij aangewezen, de leeuw uit de stam van Juda. de zoon van David. Hoe heeft hij in alle heerlijkheid zich geopenbaard wanneer hij in deze wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. Eerst tot de Joden van Juda, opdat God zou geloofd en zou geprezen worden. En dan vinden we ook in dit hoofdstuk een hele reeks van namen. De kinderen van Hela waren Zeret, Jezohar en Etnan en Kosgewon Anub en Hazobeba en de huisgezinnen van Aharel, de zoon van Haren. En dan plotseling komt daar die naam Jabes. Jabes, die heerlijker was dan zijn broeders. We weten niet veel over Jabes, eigenlijk niks. Maar dat wat we weten is ontzettend belangrijk. Want hij was een bidder. Heerlijker dan zijn broederen. In de talen Kanaans zouden we zeggen, het is een wat stille in de landen. Maar een gekende, kijk, die naam die staat hier in het kroniekenboek. Die is er niet door Ezra of welke andere kroniekschrijver ingeplaatst, maar God heeft die naam erin geplaatst. Dus dat betekent dat die naam bij God bekend is. Dat die naam geschreven staat in het boek des levens en des lams. We weten van de discipelen, de 70, als ze uitgezonden zijn op missie, dat ze teruggekomen zijn. En ze waren helemaal verrukt en blij en enthousiast. Want zelfs de duivelen waren hen onderworpen. En dan zegt de Heer Jezus, verblijdt u veel meer daarover dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. Dat is heel belangrijk. En wat is het een genade als de Heer het geeft in het leven van zijn kinderen daar even een blik in te mogen slaan. Zie, je staat erin, in die twee bladzijden die de Heere God als het ware laat zien in zijn beide handen. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw meuren zijn steeds voor mij om puinhoop of dat het ook is. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen tot op de volleinding der wereld. Jabes, een van God gekende en een van God geliefde naar Gods welbehagen en in Gods soevereine en vrije genade is hij gevonden op Gods tijd en op Gods wijze en mag hij verkeren in de dienst van de Heere. Jabes. Zijn naam staat hier om, zoals Salomo dat zegt in het Spreukenboek, de gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegen zijn. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Komt uit een gezegend geslacht, uit het geslacht van Juda. Uit het geslacht van de aartsvaderen Abraham, Isaac en Jacob. Jabes, zijn naam betekent smartekind. Het komt van het werkwoord Jazeb. Dat betekent letterlijk in het Hebreeuws smartemaker. Nou, wat is smart? Dat is wel een hele diepe, ingrijpende vorm van droefheid, van benauwdheid, van ellendigheid. Waar wordt er meer smart gevonden dan in de hel? Die rijke man die zijn ogen opsloeg, die leed smarten in die plaats. Smarten, smartenmaker. En wie maakt smarten? Dat doet de zonde, dat doet de duivel. De duivel is er alles aan gelegen om je verdriet aan te doen. Laat hem dan aanvankelijk je van alles en nog wat voorstellen, wat lekker en wat mooi en wat fijn is en waar je vooral van moet genieten en zo. En niet al te moeilijk en niet te zwaar. En je kunt ook wel op een andere manier bekeerd worden. De duivel is er altijd op uit om je te verleiden en te misleiden en te afleiden. Totdat er een ogenblik komt en dan laat de duivel je los. En dan gevoel je wie of dat je bent in je ellendigheid, in je verlorenheid, in je strijd en moeite die het leven met zich meebrengt. Smarten, daar is het leven vol van. Toch of niet? Ja, toch? Als we sterk zijn worden we 70 en als we zeer sterk zijn 80. En het uitnemendste is moeite en verdriet. Er is wat smart. Onder alle mogelijke omstandigheden. Dat gaat aan geen mens voorbij. Aan mij niet en aan u niet en aan jou niet. Smartekind. Nou, dat wordt ook verder verklaard, want er staat in vers 9, Jabes nu was heerlijker dan zijn broederen en zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Jongen, dat is een hele moeilijke bevalling geweest. Hele zware weeën waar ze het benauwd in gehad heeft, waar ze pijn in geleden heeft, waarin ze zich hulpeloos gevoelde. Dat ging op leven en dood. Ja, dat is ook een gevolg van de zonde. Dat heeft de Heere gesproken tegen Eva, de moeder aller levenden. En met smart zult gij kinderen baren. De een meer, de ander minder. Maar het gaat heel nauw uit, laat ik het zomaar duiden. Hè? En dat geeft smart. Er zijn wat moedertjes die op hun kraambed in het baren hebben uitgeroepen, Heere, help me. En wat is het dan een wonder als de Heere dan een gezonde geboorte geeft. Dat zegt de Heere Jezus ook hè, in Johannes 16. Een vrouw, wanneer ze baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer ze het kindje gebaard heeft, zo gedenkt zij die benauwdheid niet meer om de blijdschap dat er een mens geboren is. Smartekind. Ik neem aan dat het een moeder is die de Heere vreest. De naam wordt niet genoemd. Zijn vader wordt helemaal niet genoemd. We vinden maar één keer een naam van een moeder. Dat is in het 8e hoofdstuk, een zekere Maacha. Maar voor het overige, Jabes wordt hier in het middelpunt geplaatst. Met smart heeft zijn moeder hem gebaard. Even goed over nadenken. Hè? Ik denk niet dat het alleen is de pijn van het baren in de weeën. Hè? Er is ook nog een andere smart in het leven van die moeder geweest. Denk je niet? Ik bedoel, wanneer ze dat jongetje in haar handen heeft en dat jongetje aan haar hart drukt en dat jongetje kust, dan vallen de tranen op het hoofdje van dat kind. Want dan zegt ze, o kind, kind, je bent in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Die smart. Dan voelt ze dat dat kind nodig heeft wat ze zelf nodig heeft. De genade van de Heer Jezus Christus in de liefde van de Vader. En dat alles in en door de Heilige Geest. Want die moeder die zal mogelijk met Job uitgeroepen hebben. Wie zal een reine geven uit een onreine? Ik heb eens in een van de preken van Smijtergeld gelezen dat hij zegt, moeders, hebt u dat wiegje alles met uw tranen nat gemaakt? Hè? Ja. En natuurlijk, het is mooi en het is fijn en ja, het krijgt de aandacht en we zijn blij en het is allemaal een beetje roze geur en maneschijn zou je bijna zeggen, na de geboorte van zo'n kindje. Maar dat is toch de werkelijkheid, hè? Want die moeder van Jabes die heeft gezien dat ze niet alleen een mensje, maar ook een ziel op de wereld gebracht heeft met een eeuwigheidsbestemming. En gemeente, als we niet gered, niet verlost worden, niet in de Heer Jezus Christus zijn, dan gaan we voor eeuwig verloren. Alleen die in Christus is een nieuw schepsel, dan is het oude voorbij gegaan en ziet het is alles nieuw geworden. Dus die moeder die is zich bewust van het feit dat dit kind nog een keer geboren moet worden. Wij? Zo is het toch? Heeft de Heer Jezus in dat intieme nachtgesprek niet gezegd tegen Nicodemus, onder ede, hè? Amen, amen, tenzij de mens wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. En gemeente, dat kunnen we zelf niet. We kunnen onszelf niet geboren doen worden. Hè? Dat is een daad van God. De Heer Jezus heeft het vergeleken met de wind. Hè? Gehoord zijn geluid en geweet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo een ieder die uit God geboren worden, uit de geest geboren worden, door water en geest. We zullen het koninkrijk Gods buiten dat niet kunnen ingaan. Een smartekind. Nou, vanuit die sfeer, de noodzakelijkheid van waarachtige bekering, is dat jongetje opgevoed. Zal ze dat bij de besnijdenis beloofd hebben, dat ze hem zou onderwijzen, doen en helpen onderwijzen, zoals ook wij dat mogen doen bij de doop. Dat is een taak, hè? Dat is me een taak, nou zeg. Ja. En dan heeft ze op een gegeven ogenblik gezien dat dit kind toch op een andere manier in het leven stond dan zijn broers. Ze heeft hem wel eens gevonden op de knieën. Ze heeft hem wel eens horen bidden. Ze ziet dat hij eigenlijk niet zo met de wereld overweg kan. Dat hij soms bedrukt is om zonde en schuld. Soms dan ziet ze tranen bij hem. En weet u, dan wordt de smart van die moeder tot blijdschap. Want er is geen grotere vreugde dan hierin dat we onze kinderen mogen zien leven in en naar en onder het woord van God, zoals Johannes dat ook zegt. En zo is het, hè? En daarom heerlijker dan zijn broederen, staat er. Of zijn broers dat ook gevonden hebben, dat weet ik niet. Je zou het bijna betwijfelen als ik denk aan de geschiedenis van Jozef. Jozef was ook heerlijker dan zijn broeders. Want de Heere had hem gezichten gezien en dromen. En op een hele wonderlijke wijze is God in het leven van Jozef werkende. Maar die broers, die hebben daar geen oog voor. Te meer, omdat hij een beetje voorgetrokken wordt door vader Jacob. Nou ja, goed. Meester dromer. Ze hebben hem veracht, ze hebben met hem gespot, ze hebben hem verworpen, ze hebben hem tenslotte verkocht aan de Midianieten, zodat hij uit het zicht was van die broeders en van vader. In Egypte. Heerlijker. Nee, hij zal dat ook niet van zichzelf gevonden hebben. Dat is geen blijk van genadeleven, van geloofsleven. Dan staan we niet hoog met onszelf. Ik zou niet graag zeggen vanavond, misschien dat ik het wel eens denk, en dan is me dat tot zonde, dat ik het beter zou doen en dat ik heerlijker zou zijn dan mijn medebroeders, predikanten, ambtsdragers of kinderen des Heren. Dat zij verre. Toe, zeg, de apostel Paulus zegt, terwijl ik niets ben, de grootste van de zondaren, de minste aller heiligen, mij is barmhartigheid geschied vanwege de genade die God mij heeft willen schenken, maar heerlijker dan zijn broeders. Weet u, dat heeft de kroniekschrijver niet opgetekend, maar dat heeft de Heere opgetekend. Dat is een getuigenis van de Heere. Het is niet alleen op de aarde bekend dat het een veranderde jongen is met een ander leven, omdat hij eens anderen is, maar bovenal de hemel weet dat. Dat is in de hemel bekend en zo mag het ons verhaald worden, maar we moeten dat natuurlijk wel toegepast krijgen op eigen hart en leven, hè? Dat we die heerlijkheid mogen hebben die er is in de Heere Jezus Christus. Dat je iets hebt wat de wereld niet heeft en wat de oppervlakkige godsdienst niet heeft, maar wat de Heere aan zijn kinderen geeft. En dat is om jaloers op te zijn. Anders dan anderen. Hè? Als de Heere je bekeert, gemeente, dan wordt alles anders. En soms word je dan, ja, een vreemde. Je kunt zelfs, en dan zal ik het heel nauw aantrekken, een vreemde zijn in je huwelijk. Vanwege de vrezen des Heren. Dat je man je niet begrijpt. Je kunt er niet over praten. Het blijft op afstand. Of dat je vrouw je niet begrijpt. Dat kan soms een eenzaamheidsgevoel geven. En dat alles om het werk en de genade van de Heren. Dat. Of in het gezin. Te midden van de broertjes en de zusjes. Een beetje vreemd. Het is toch een beetje vreemde jongen, een beetje vreemd meisje. Hè? Maar heerlijker in het oog van de Heer. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? En zo op afstand komen. In je familie, in de buurt, op je werk. Hè? Gods volk is een vreemdelingenvolk. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden van mij toch niet. En laat ze dan maar denken en laat ze dan maar zeggen en laat ze dan maar spotten. Als de Heer me maar staande houdt in deze ondergaande wereld. En dat ik mag weten, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Jabes heeft een verborgen leven met de Heer. gebedsleven. Jabes vraagt alles aan de Heere. Jabes zegt alles tegen de Heere. Alles voor de oren van de Heere Zebaoot. Heere, vindt u dat goed? Mag ik dat, Heere? Heeft dat instemming? Hè? Want we kunnen niet zonder de Heere. En wat is dat een gezegend leven als we zo een verborgen gebed... Kijk je dat? Dan ga je dingen tegen de Heere zeggen die je met niemand kunt bespreken. Waar je bij niemand voor terecht kunt. En dan zomaar je hart eens uitstorten. Hè? Die alles weet, die alles ziet, die alles kent, voor wie niets verborgen is. Daar hoef je niet voor te schamen, want hij weet wat maaksel zijn. Gedachten zijnde dat we stof zijn van jongs af. Hè? Hoe ongelukkig en hoe ik het ook verknoeid heb en hoe ik het ook verzondigd heb en hoe ik onwaardig ben enzovoorts. Hè? Dat ik zo voor de Heere mag buigen en zeg, Heere, och, we gaan weer naar de kerk. En ik begrijp er soms zo weinig van en ik vind het vaak zo moeilijk. En soms dan voel ik me zo opstandig en dan denk ik, nou, het hoeft voor mij allemaal niet. Maar goed, omdat ze allemaal gaan, ga ik dan ook maar. Dan kan het soms zomaar ineens heel anders worden. Door dat werk van de Heer. Hè? Dat willen en werken naar Gods welbehagen. Wanneer de Heilige Geest komt in het hart. Die geest der genade en der gebeden. En dan zomaar als vanzelf. Hè, ik hoorde het orgel spelen voor de dienst. Ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op. En bid. Hè, dan mag je soms zomaar meegenomen worden. Dan zei hij, ja, dat is het. Hè. Daar moet ik zijn. Daar moet ik komen. Och, Heere, trek me en ik zal u nalopen. Jabes, hij riep de God van Israël aan. Dus het is geen sleurbidder geweest. Hij riep, hè, bij ogenblikken, riep hij vanuit zijn hart. Die dichtbij zijn, die hoef je niet te roepen. Nee, vanzelf niet. Die hoor je toch wel. Maar die ver weg zijn. En nog verder moet je nog harder roepen. En wie is er verder weg dan de Heer? Zo hoog, zo ver, boven lucht en wolk. De hemel der hemelen. De Heer is zo ver, zo ver. Zo onbereikbaar voor mij. Hè, dat ik voel, hoe kom ik er? Maar hij slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig voor hem knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de trotse waan der ijdele zielen. En daarom roepen maar, hè? Roepen vanuit je hart. Totdat de Heere hoort en in dat gebed zijn gunst wil tonen en zijn zegen wil schenken. Aanroepen, waarachtig. Oprecht, eenvoudig, ernstig, in het verfoeien en mishagen van mezelf en vanwege de majesteit zijner heerlijkheid, als stof op het stof, hij riep. Zoals een Daniel, 3 maal daags op vaste tijden met de vensters open naar Jeruzalem. En wat is dat heerlijk als de Heer de vensters opent. En ik mag met mijn gebed voor hem naderen. Persoonlijk, huiselijk, maar ook ambtelijk. We staan er altijd maar weer voor als we met de gemeente voor het aangezicht van de Heer komen. En als de Heer dan dat hemelvenster opent, ja, dan krijg ik ze mee. Dat voel je, dat ervaar je. Dan wordt dat overgenomen. Hij riep de God van Israël aan. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Gelukkig Jabes in de tijden van de gemeenschap door het gebed met de Heere. Want hij behoorde tot dat volk dat, ja, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Heil, geheim, wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Zullen we het maar gaan proberen? Hè? Ik weet, het is niet makkelijk. Hè? Bidden is geen makkelijk werk. Ja, de formuliergebedjes, dat gaat nog wel, hè? Maar nu ook eens met je eigen woorden, hè? Met je eigen hart en leven. Probeer het eens, hè? De Heere weet het, je hoeft je er niet voor te schamen, hè? Ik heb meegemaakt dat ik bij oudere echtparen op bezoek kwam, waren ze 25, 50 jaar getrouwd en zo. En dan vroeg ik altijd, hoe gaat het zo, ook in jullie huis godsdienstig leven? En dan vroeg ik bijvoorbeeld aan de man of de vader, hoe gaat dat wanneer je bidt, hè? Mag je ook wel eens in een vrij gebed de noden en de zorgen van jullie samen en van je gezin en van je kleinkinderen en ja, van alles bij de Heere brengen? Ja, ja. En 's avonds en 's morgens als je bidt, hè, ja, dat doen we altijd maar stil voor onszelf. Oh, dus je man weet niet wat je vrouw bidt en je vrouw weet niet wat je man bidt. Zomaar stil voor. Het is toch niet vreemd, denk ik, wanneer ik dat zo onder de aandacht breng, want dat tref ik in alle gemeenten aan. En dat heeft te maken met, ja, maar ik ben niet zo vrijmoedig. We zouden het niet proberen, hè? Om zo te weten wat over de ander mag horen, wat je bij de Heere brengt, in je gedachten, in je wensen, in je verlangens, hè? Ja, dat geeft echt een verbondenheid. Ik heb altijd met de jonge echtparen, als ze op huwelijksgesprek kwamen, dat ernstig onder de aandacht gebracht. Samen bidden. Samen je vragen en je zorgen en je behoeften voor het aangezicht van de Heere brengen. En hij riep, ja, wat riep hij? Hij riep de God Israëls aan. De Heere is nabij allen die hem aanroepen in der waarheid, zegt David in Psalm 145. Gemeente, ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. Het moet er maar eens op aankomen. De banden van de dode angsten der hel, hè, als het sterven wordt. Hè. David, Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. De God Israëls, wie is dat? De God van Israël? Wie is dat? Dat is Jehovah. Dat is de God van het verbond. Zeg dat maar tegen Farao. Dat de ik zal zijn je gezonden heeft. De ik die er ben, die erbij ben, ik zal zijn die ik zijn zal. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de vaderen, de God van de belofte, maar ook de God van de dreiging. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De drie enige God omtrent wie we beleden hebben in artikel 9, vanavond toen de broeder ons dat voorlas. Die God, hij riep de God Israëls aan. En dan denk ik vanzelf aan Jacob, aan de worsteling die Jacob gehad heeft met God, daar bij de Jabok, en zich vorstelijk heeft gedragen, en in de kracht der overwinning daarom ook die naam heeft mogen ontvangen, Israël. En in die naam is op een gegeven ogenblik ook het volk genoemd, het volk van Israël. Hij riep de God, oh, dat is die God die zegt, zou ik het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken. Ik ben geen man dat ik liegen kan, nog een mensenkind dat het me berouwen zou. Dat is die God van wie we mogen getuigen als we zingen, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind. Vandaar dat we ook die versen uit Psalm 105 gezongen hebben vanavond. Hij riep de God Israëls aan. Want hij heeft gezien, dat is het geloof, heeft gezien dat er buiten die God geen redding is. Dat je verloren gaat. Dat je voor eeuwig eindigt in een stikdonkere nacht waar wening is en knersing der tanden. Je hebt God nodig. de God van Israël, om in dat Kanaan te komen en hebt ellendigen dat land bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermer, de God Israëls, die verlost, die bevrijdt, die in de zoon van zijn eeuwige liefde zich ontfermt over zijn volk, de verbondsgod. Jabes heeft gezien dat God een verzoenend God is, waarin in het offer. Want alle dingen worden bijna door het bloed gereinigd naar de wet van God. En zonder de bloedstorting is er geen vergeving. Gelijk als de tollenaar achter in de tempel zijn ogen niet durfde opslaan en sloeg met zijn hand op de borst en het uitriep: O God, wees mij de zondaar genadig. Dan komt de Heere om zijn recht. En gemeente, hoe zullen we in dat recht bestaan? Maar dat wonder dat God nu daarin bevrediging geschonken heeft in de weg van het bloed. Als dat schaap geslacht wordt en als dat schaap dat brandoffer ingaat, gemeente, dan ben ik dat. Dan is dat plaatsvervangend, schuldovernemend en schuldbetalend. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar heeft Jabes wat van mogen zien. Vanuit de verte, gelijk Abraham de dag gezien heeft. En het is hem tot verheuging geworden en tot rechtvaardigheid gerekend. Jabes, hij riep de God Israëls aan. Mooi, hè? Moet ik er nog wat over zeggen? Nou ja, laat ik er dan dit van zeggen. Een dode heb ik nog nooit horen roepen. En ik heb helaas heel wat overleden mensen gezien. In al die jaren en in die 9 gemeenten die we gediend hebben. En daarvoor al, wat hebben we veel mensen gezien die overleden waren. Dat is... Kinderen vinden dat soms eng, ik kan me het heel goed voorstellen. Dat vonden Adam en Eva ook toen ze voor het eerst de dode zagen, Abel. En een dode die hoort niet en een dode die ziet niet en een dode die beweegt niet en een dode die roept niet. En als er vanavond staat in de tekst dat Jabes de God van Israël aanroept, dan is dat leven. Hij leeft, dat is een levende jongen, dat is een levende man. Het leven dat roept. En waar roept dat leven om? Wel, dat roept niet anders dan om het leven. Want dat leven dat vraagt voeding, dat leven dat vraagt onderhouding. En daarom ze roepen om in het hongeren en dorsten te verkrijgen wat nu nodig is om dat leven, dat kinderleven, onderhouden te mogen weten. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult me eren. Dan roep je niet tevergeefs en het is niet om mijn roepen, want er ligt geen enkele grond of enige waardigheid in mij om te roepen tot de Heere. Tenminste, wie klimt die berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God betreden? Verwerp me niet van uw aangezicht en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Daniel, wij werpen de smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheid, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Hij riep de God van Israël aan. Tjongejonge, wat een rijkdom aan gedachten die daarmee gepaard gaan. Maar ik moet naar de inhoud van dat gebed, hè? Dus wat bidt hij? Zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal en met het kwade alzo maakt dat het mij niet smarte. Indien, en dan komt er als vanzelfsprekend en logisch, dan op, maar dat vinden we niet. Dat blijft achterwege. Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat hij buigt onder het willen van God. U wil geschieden. Met wat ik u vraag en met wat ik verlang en waarom ik u aanroep. Maar zoals u het doet, is het goed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is een onderdeel van het gebed, gemeente, moeten we maar nooit vergeten. Want zelfs de Heere Jezus in de hof van Gethsemane, als hij buigt onder de last van de toren Gods over de zonde van het ganse menselijke geslacht, heeft hij uitgeroepen, Abba, indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vier dingen dat God hem rijkelijk zegenen zal, dat hij zijn landpalen zal vermeerderen, dat Gods hand met hem zal zijn en dat hij hem bewaren zal voor het kwade. Dus het eerste waar hij om vraagt is om de zegen. Heel belangrijk. Daar bidden we de Heere om, ook in het begin van de dienst. Daar zal altijd in het gebed reden zijn om de Heere om zijn zegen te vragen. Jabes weet dat de zegen van de Heere rijk maakt en voegt er geen smart bij. Zonder de zegen van de Heere zal het niet kunnen gedijen. Het is zelfs zo dat we onze kindertjes dat al heel jong leren bidden. Hè? Als een moedertje dat kindje aan de borst brengt, zodat het de melk drinkt, dan zal een moeder die toch wat van de vrezen des Heren kennen mag, die zal boven dat hoofdje van dat drinkende kindje vragen, Heere, zegen deze spijze om Jezus wil. Waarom? Als dat kindje gaat groeien en als dat kindje gaat luisteren en als dat kindje de woordjes gaat zeggen en een klein beetje gaat begrijpen, dan gaat het helemaal vanzelf. Als dat kindje in de kinderstoel aan tafel neergezet wordt en papa of mama zegt, we gaan eten, maar dan gaan we eerst bidden. En dan bidt dat kindje, Heere, zegen deze spijze om Jezus wil. Heel eenvoudig. Maar zo waar, zo echt en zo belangrijk en zo noodzakelijk. De zegen van de Heere. Vroeger dan zeiden ze wel eens, als de Heere de zegen schenkt, dan maakt hij van die cent een gulden. En als de Heere zijn zegen eraan onttrekt, dan wordt die gulden cent of er blijft niks van over. Snap je? Dan is niet de rijke man gezegend, maar de gezegende man is rijk. En ik zou willen, maar ik heb niet zoveel te willen, maar dat als je de kerk verlaat, je bewust bent van wat je meegekregen hebt. De zegen van de Heere. En dan kan het zijn dat de preek je eigenlijk niet gedaan heeft wat je ervan verwacht had, of het is een beetje langs je heen gegaan, of je vindt het allemaal een beetje moeilijk en zo. Maar dat je dan die zegen van de Heere meedraagt, waar we de nieuwe week mee ingegaan zijn. De Heere zegen, hij behoede u, hij doet zijn aangezicht over u lichten, en hij zij u genadig, en de Heere verheffen zijn aangezicht over u, en hij geeft u zijn zegen. Waarom benadruk ik dat en waarom vind ik dat zo belangrijk, gemeente? Omdat tegenover de zegen staat de vloek. En daar mogen we wel voor beven, hè? De vloek. Vervloekte, niet geluk die niet blijft en er geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan kun je nog zoveel hebben en je kunt nog zoveel bezitten en je kunt nog zo groot geworden zijn en een naam en weet ik veel van alles en nog wat. Als de zegen er niet in gevonden wordt, denk maar aan die mannen, ga grotere schuren bouwen en ik ga dat ervan nemen, eet en drink, neem rust mijn ziel. Nou, en die had niet meer dan dat. Dan sta je met lege handen voor God. Als je voor de troon gedaagd wordt waar we allemaal een keer voor geplaatst zullen worden. Dus hij vraagt om de zegen van de Heere. En daarin vraagt hij om dat wat tot eer van God strekt. En zijn koninkrijk betreft. Dat niet komt met een uiterlijk gelaat, maar dat is binnenin uw lieden. Die vrede, die vreugde, die blijdschap door de Heilige Geest. Want gemeente, wat baat het, zegt de Heer Jezus, zo de hele wereld gewint en geleid schade aan uw ziel. En wat losprijs zult gegeven voor uw ziel. Nog meer. Als hij bidt om de zegen, dan denk ik dat hij tevens bidt om de nabijheid van de Heere. Gods bewarende en leidende nabijheid. Nabij u is de Heere. En dan zegt de apostel tot de gemeente van Filippi: wees ten geen ding bezorgd, maar laat al je begeerten met bidden en smeken en dankzeggen bekend worden bij God. Dat de Heere die erbij is, dat is dus het eerste waar hij om bidt. Geestelijke, maar ook de lichamelijke nooddruft. Het een ligt zo dicht bij elkaar, zo ook in die tweede bede. En mijn landpalen vermeerderen. Maar ja, best zo heb ik het nou met je. Wat wil je daarmee? Wil je wat beter gaan boeren? Wat meer gaan verdienen? Wat aanzien krijgen? Wat groter worden? Dat ligt ons wel. Nee, dat bedoelt Jabes niet. De landpalen vermeerderen, gemeente, dan gaat het over het deel dat hij bij het snoer der erven heeft mogen ontvangen met de stammen Israëls. En we weten dat als het volk uit de woestijn Kanaan binnentrekt, dat ze de volkeren van rondom moeten uitroeien. Die goddeloze, opstandige, godvijandige volkeren, die God tergden door hun dienst aan de afgoden en hun spotten en hun uitleven in het wereldse werelddom. Nou, die strijd is aangebonden, maar helaas, hoe blijkt dat er nog veel van dat in de landpalen aangetroffen wordt. En dat kan de zegen van de Heere niet wegdragen. O, zegt Jabes, Heere, geef toch dat er niet iets van die afgoden gevonden zou worden. Dat de landpalen van mijn leven meer worden mag tot verheerlijking van uw naam. He, met Efraïm heen en uit, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Dat wordt bedoeld met, en mijn landpalen vermeerderen. Opdat u meerdere eer en meerdere glorie verkrijgen in hetgeen wat u mij verleent in dit leven. En gemeente, jonge mensen, hoe ziet dat eruit in de landpalen van mijn leven, van mijn hart? Wat wordt er niet in aangetroffen, wat Gods goedkeuring niet kan wegdragen? Paulus zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk de hoererij en de onreinheid en de schandelijke bewegingen en de kwade begeerten en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Of in Romeinen 7, is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij geopenbaard worden zonde te zijn. Dat bedoelt hij daarmee. Heere, dat daar die ruimte in verkregen mag worden voor u en voor uw dienst, de landpalen vermeerderen, en dat uw hand met me zijn zal. De hand van de Heere. Hè? Die hand die leidt door dit moeitevolle bestaan. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Uw hand. Hè? Juist dan uw hand met mij als het uit mijn handen loopt. Als ik het niet meer heb, als ik geen houvast meer heb. Uw hand. Hè? Hiskia zond de boden uit in Juda en in het tienstammenrijk om te prediken. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En dan loslaten al wat je geen houvast geeft om het in de hand van de Heere kwijt te mogen. En daarin te mogen hebben wat of gelukkig maakt, zalig maakt, wat toekomst biedt. Zoals Asaf toen hij als een groot beest voor God in het heiligdom kwam. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. O, bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo zit gij de rotssteen mijns harten en mijn deel tot in eeuwigheid. Kijk dat. Die sterke rechterhand, hoog verheven, doet door haar daan de wereld beven. En houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dat uw hand met mij zijn mag. Ook juist dan, wanneer ik niet meer verder kan en het niet meer verder weet. En ja, als een hoopje ellende op deze aarde weet. Hè, wat is dat heerlijk als dan die hand van de Heere erin komt. En hij richt je op en hij ondersteunt je. En hij brengt je waar je wezen wil en wezen moet. Dat uw hand met me. Hè, die hand. Die hand waar dat hart achter zit, dat is een liefde hand, dat is een bewarende hand, dat is een zegenende hand, de hand van de Heere. Aan zijn hand gaat het goed. He, zoals een moeder tegen een kind zegt of een vader, geef mij maar een handje. He? Nee, niet zomaar oversteken, dat is veel te gevaarlijk. Uw hand met mij zijn zal, o, wat er dan ook gebeurt. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Zoals David erover zingt en wij dat met hem instemmen. Gij richt mijn voet, dat zij zich nimmer stoot, uit de 56e psalm. En daarvan het 6e vers. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven, zo wordt zijn lof vergroot. Het 6e van de 56e psalm. Jabes, die ken ik niet, nooit van gehoord. Ik zou niet weten wie Jabes is, maar vanaf vanavond weten we het in de geslachtsregisters, in die moeilijke, soms lastige stukken in de Bijbel. Maar de bekeerde Jood da Costa, die zegt in zijn Bijbelverklaring, wat de graat is voor de vis en wat de benen zijn voor het lichaam, zijn de geslachtsregisters voor de geschiedenis in de godsopenbaring. En zo is het, en zo ook Jabes, heerlijker dan zijn broeders, smarte kind. Hij riep de God van Israël aan, hij bad om de zegen en gemeente, dat hebben we nodig, we kunnen niet buiten. Als dat kindje gedoopt is daarbij het doopvond, dan zingen we als gemeente staande dat kindje toe. En dan zingen we allemaal mee, want de jongens en meisjes kennen dat allemaal. Hè? Dat zeer en zegen op u daal, zijn gunst uit Sion. u bestraalt. Als dat bruidspaar op de knieën ligt voor het aangezicht van de Heere en zo straks elkaar de rechterhand gegeven heeft om die niet en nooit meer los te laten, is het dat de gemeente staande toezingt als Heer een zegen op u daal. En dan, ja, krijg je daarin wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor lichaam en ziel, voor hier en straks. Uw hand, hè, en door uw hand zich laten leiden en hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Nee, dat gebed is niet af. Op het indien moet nog dat dan volgen. Maar dat durft hij niet aan. Gemeente, wat is hij hier een ontdekt christen. Hij weet wat hij is. Ik kan de Heere wel beloven, maar kan ik dat ook invullen? Kan ik dat ook verwerkelijken vanuit de diepe afhankelijkheid? En is het goed wat de Heere doet? En dan sluit dat zo indrukwekkend af als er staat en God liet komen wat hij begeerde. Ja. God was niks aan Jabes verplicht. Hij is ook niks aan mij en aan u en aan jou verplicht. Maar dat is nou enkel genade. En God liet komen wat hij begeerde. En daarin heerlijker dan zijn broeders. God heeft zijn roepen gehoord. Psalm 147, vers 9. Hij die het geroep der jonge raven hoort, zal hij niet horen naar de stem van zijn gunstgenoten? En dat alles om het smartekind. De Jabes, die met smekingen en tranen zich geofferd heeft voor een gans schuldig en verdoemelijk volk in zichzelf. O gemeente, hoe heeft hij de scharen gezien en was wenende over Jeruzalem. Hoe menigmaal je gezocht bijeen te vergaderen gelijk aan hen haar kiekens en niet gewild. De apostel heeft met tranen aangedrongen om te zoeken Jezus de gekruisigde tot de zaligheid. En niet om die te verwerpen. Gemeente, we leven nog. We zijn nog in het heden der genade. Bid de Heere om het gebed zoals Jabes dat bidden mocht. Zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? Gaat het maar eens proberen. Niet te gauw zeggen, ik kan het niet, ik kan me niet bekeren. Ik kan niet, dat is allemaal waar. Maar daarom hebben we juist de Heere zo nodig. En hij kan geven wat we niet hebben en wat we niet kunnen. En wat we niet willen. Leer mij, Heere, naar uw wil te handelen, ik zal in uw waarheid wandelen. Neig u mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw lieve naam. Kinderen des Heren, roep je nog wel eens? Of zeg je nou, het is de laatste tijd maar een beetje stamelen. En ja, omdat ik moet bidden, maar soms wil ik het geen eens. En toch, de Heere zegt, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgen in de steile plaatsen. Laat me je stem horen, laat me je gedaante zien, want je stem is me lieflijk, je gedaante is me zoet. O, kom dan bevende als een vogeltje uit Egypte en als een duifje uit het land van Asser. En God liet komen wat hij begeerde. Alles om Jezus wil. Opdat er geen enkele roem zou zijn in ons. Want die roemt, die roemen in de Heere. En God liet komen. Dan blijkt bidden niet te vergeefs te zijn. Dan wil de Heere naar zijn belofte geven wat of we nodig hebben. En dat leren we ook onze kinderen. Hè? Opent uw mond en eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, en hier en straks, om dan met Jabes nooit meer te bidden, maar eeuwig te aanbidden in de lof tot het lam, die het zo waardig is te ontvangen, de aanbidding, de eer en de dankbare lofgezangen, om samen met de engelen en de gezaligde kerk uit te jubelen. Halleluja. Amen.